Goedemorgen allemaal. Ik ga een nieuwe serie beginnen. Een serie met maatschappelijke uitspraken. Die zo zijn invloed hebben in ons denken en in ons doen. Maar de serie heet Een halve waarheid is een hele leugen. Een stempel erop. Dus we gaan het komende jaar pak ik zo nu en dan uit deze serie een preek. Om de boze te ontmaskeren. Omdat dingen soms heel mooi klinken. En waarvan je ogenschijnlijk zegt, ja, daar ben ik het mee eens. Als je dieper gaat kijken dan de oppervlakte. gaat toetsen waar het uit vandaan komt. Het misschien toch wel eens heel anders kan blijken te zijn. Sterker nog, dat het wel eens het tegenovergestelde kan zijn van wat je meent te bedoelen. Vandaag is het thema, je mag niet oordelen. En hij is een beetje wazig, maar daaronder zie je een tatoeage bij iemand op zijn rug met de tekst, only God can judge me. Alleen God kan mij beoordelen. En heeft iemand wel eens bij iemand zo'n tatoeage gezien? Ja, ik zie verschillende handen. Misschien zit er iemand die hem heeft. Schrik niet. Een van de eerste die hem had was een rapper, Tupac. En Tupac was nou niet bepaald een gelovig iemand. De foto die hij deelde was eigenlijk dat hij met zijn rug naar de wereld stond en met twee handen omhoog, met middelvingers omhoog. En kijk van, bekijk het maar. Only God can judge me. Dit is pijn, mensen. Dit is pijn. Los van dat het theologisch onzin is wat er staat. Maar dit is pijn. Hij hield een levensstijl erop na. En hij wilde gewoon, eigenlijk was het een schreeuw van, bemoei je niet met mijn leven. Laat mij doen wat ik zelf wil, ja? Jij zegt niks van hoe ik leef. Dat bepaal ik zelf wel. Dat is pijn. Dit is de reactie van het vlees. Only God can judge me. Als het natuurlijk zuiver theologisch was, had er gestaan, only Jesus shall judge me. Want God de Vader oordeelt helemaal niet. Zo onbijbels als maar wat. Het oordeel heeft God de Vader aan de Zoon gegeven. Als je in Handelingen leest, dan is het eerste goede nieuws wat de apostelen aan het volk Israël vertelt. Hoor Israël, de Heer heeft een zekere rechter aangesteld. Degene die jullie net gekruisigd hebben, Jezus Christus. Hij is de rechter. Maar dit is ook helemaal niet fijn. Ik moet hiervan huilen als ik dit zie. Ik heb wel eens met mensen gesproken die zo'n tatoeage hebben. Ik vind het verdrietig, want ik hoor pijn. En de oplossing is helemaal niet te wachten tot het je leven voorbij is en je dan nog eens voor Christus blijkt te staan. Want dan sta je voor de rechterstoel van Christus. Dat wil je helemaal niet zijn. Er is geen hoop meer. Dat zijn alleen maar nare boeken die opengaan en waar helemaal geen hoop meer voor jou is. Only God can judge me. Ingegeven door pijn. Maar het is een halve waarheid. Een hele leugen. We gaan bidden. Lieve Vader, we danken u voor uw geest. Heer, uw geest die alle harten en alle gedachten doorgrondt. Het is uw geest die u ons gegeven hebt. Heer, om staande te kunnen blijven in deze wereld. Om het evangelie, het goede nieuws van uw Zoon Jezus Christus te kunnen verkondigen. Echte goede nieuws. Heer God, wilt u ons zegenen, wilt u ons hart openen. Dat we het woord pakken en dat we het zullen begrijpen en zullen toepassen in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Het tekstgedeelte wat we gaan lezen, sommigen zullen het al gezien hebben, is Matteüs 7, vers 1 tot 5. Het bekende splinter- en balkverhaal. Van het splinter- en balkverhaal heeft de wereld uiteindelijk maar één zinnetje overgehouden. Oordeelt niet. Je mag niet oordelen. Als je een beetje op Facebook wel eens rondnaart of op internet en bij berichten, als mensen iets posten, een mening geven of komt een nieuwsitem en jij hebt een andere mening, dan is het eerste wat ze zeggen, je mag niet oordelen. Met als gevolg al, je zal al een balk in je oog hebben. Nou, we gaan eens lezen wat er echt staat. Matteüs 7. Oordeelt niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder de eerste balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Even kijken, doet hij het? Oh, hij draait nog, bam. Het eerste, we gaan zo kijken, waar komt het oordeelallergie nou eigenlijk vandaan in deze wereld? Het oordeelallergie van de tolerantie, want we zijn een tolerantiemaatschappij. We moeten alles tolereren. Het tweede punt waar we gaan kijken, maar wat betekent oordelen nou eigenlijk? Waar hebben we het hier over? Wat zegt de Bijbel over oordelen? En dat is al een beetje een spoiler, een liefdevol en gefundeerd oordeel. Die drie punten gaan we behandelen. Even een stapje terug naar de doopdienst. De meeste van jullie waren daarbij, bij het doopfeest. Daar heb ik kort het woord verkondigd. En dat is eigenlijk het raamwerk die je eigenlijk continu bij je moet dragen. Daar heb ik aangegeven dat verlossingswerk van Christus eigenlijk uit drie stappen bestaat. En dan gaan we deze preek gaan we die daar tegenaan houden. De eerste stap is dat Christus voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. Dat je selfie met hem aan het kruis gegaan is. We laten dat zien, hij gaat het badwater in, hij verzuipt, hij is dood, hij is weg. En je staat op als kind van God. Een nieuwe schepping. En je ontvangt de Heilige Geest. Je bent verlost van de gevolgen van de zonde. Dat is de dood. We hebben leven in Christus. De tweede stap in de verlossing is een geheiligd leven. Doordat we leven door de kracht van de Geest, van de Heilige Geest, wordt de macht van de zonde ontmaskerd. Dat zie je heel scherp bij CR, de leugens waarin we geloven. De leugens die we onszelf hebben wijsgemaakt, of die de wereld ons aankleeft. Mag niet oordelen. Met de nare gevolgen die daaraan van hangen als je daar waarheid aan toedicht. Dat doet de Heilige Geest. Die gaat ons heiligen. Die gaat het leven, de werken die Christus voor ons klaar heeft liggen, door ons uitwerken. Maar wij moeten daarin gehoorzamen. En de derde fase van de verlossing is dat we voor eeuwig van de invloed van de zonde worden weggedaan. Want we staan op met een nieuw lichaam bij de laatste bazuin. Zullen we veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, krijgen we het verheerlijk lichaam zoals Christus die heeft. En hebben we deel aan de Heer. Dat is totale raamwerk. En waar we het vandaag over hebben, past in stap 2. Een geheiligd leven. Het ontmaskeren van de leugens van de boze. Want op het moment dat je tot geloof komt, dan ben je wel een nieuwe schepping. Maar je hebt nog niet geleerd om als een heilige te leven. Om als een kind van God te leven. En dat is iets wat de Heilige Geest gaat doen. En wat de Heilige Geest gaat doen, is als een chirurg met liefdevol de pijn in ons leven aanpakken. En wij moeten leren de pijn te geven aan de Heer. Dus daar gaat het vandaag over. Tegen dat raamwerk. Je mag niet oordelen. We hebben gelezen in Matthäus 7 dat Jezus sprak over de splinter en de balk. En de vraag is, hoe komt het nou dat er in onze maatschappij zo'n allergie is tegen oordelen? En de achtergrond is dat we tolerant moeten zijn. Het gekke is, dat heb ik gemerkt, dat als je met iemand iets niet eens bent en je typt dat erbij, dat er dan vaak ook gelovigen of ongelovigen allemaal wel fijn weten vertellen, je mag er niks van vinden, je mag niet oordelen. Dus eigenlijk wat ze zeggen is, en dat is het rare ervan, jij mag een ander de les niet lezen. Dus zij lezen jou de les, dat je een ander niet de les mag lezen. Voel je hoe raar dat is? Dat het heel raar is dat mensen jou veroordelen, omdat ze denken dat jij een oordeel velt over een ander. Dat is het kromme ervan. Je wordt de les gelezen om te vertellen dat jij een ander de les niet mag lezen. Nou, dat is een hele rare. eigenlijk in onze maatschappij die zegt dat je tolerant moet zijn. Als je echt tolerant bent, naar de zuivere graad, dan zou je intolerantie moeten tolereren. Maar dat doen we niet. Wij hebben inmiddels een maatschappij gekregen waarbij tolerantie de norm is. En de vraag is, hoe komt dat nou? Dat komt omdat mensen denken dat eigenlijk tolerantie zelf iets universeels is, iets objectief is, iets wat zuiver is, wat goed is. Dat het in zichzelf tolerant zijn goed is. En daar zit de leugen. Want als je hem goed afpelt, dan kom je bij een woord dat heet relativisme. En dat is eigenlijk wat de heersende opvatting is in ons westerse denken. Misschien even lastig, maar hier moeten we even doorheen. Dit is namelijk de kern. En het relativisme die zegt, iets heeft geen waarheid in zichzelf, maar is altijd afhankelijk van wat een ander ervan vindt. Met andere woorden, ik kan dit een schaal vinden, maar die schaal in zichzelf is geen schaal. Dat is afhankelijk van hoe jij en ik er tegenaan kijken. Wat ze dus eigenlijk zeggen, er is geen waarheid. Niets is waar. Alles is afhankelijk van hoe jij en ik er tegenaan kijken. Ja, jij vindt dat een schaal. Ik vind het een pispot. Maar weet je, het hangt dus af van hoe je ernaar kijkt. En dat is exact de geest van deze wereld. Want de woorden van Jezus, de woorden van Jezus, het enige wat mensen horen is, je mag niet oordelen. Maar wat ze bedoelen te zeggen, is, wat ik denk dat ze denken dat Jezus zegt, is dat Jezus niet erg vindt wat jij doet of wat jij zegt of hoe jij leeft. Dat is feitelijk wat mensen naar je communiceren. Ja, maar God is liefde. Jezus is liefde. Jezus heeft nooit geoordeeld. Maar jij loopt mij nou te oordelen, want je bent het niet met me eens. Maar hoe mensen het verstaan, de geest van de wereld verstaat, die hebben een Jezus gecreëerd in hun hoofd, dat die vindt alles goed. Je mag niet oordelen. Ja, maar jij zegt iets van hoe ik leef. Maar dat zou Jezus nooit doen, want dan mocht je komen zoals je bent. Waarmee ze dus eigenlijk zeggen, je hoeft ook niet te veranderen. En dat is de geest van deze wereld. Pakken we. Dat is ten diepste de tolerantiemaatschappij, maar oh wee, als je het niet eens bent met zoals de maatschappij het opvangt. Dit gaat zelfs zo ver. En ik ben me van bewust dat het pastoraal gevoelige elementen zijn. Dit gaat zelfs zo ver dat het niet eens meer uitmaakt of er in jou of mijn paspoort staat of je een mannetje of een vrouwtje bent. Want dat hangt af van hoe jij het vindt. Zo ver gaat het. Die keuze is al gemaakt voor je. Ik weet niet of het je ontgaan is. Maar die keuze is al voor je gemaakt. Die politiek heeft die keuze gemaakt. En de keuze ligt allemaal bij het individu en die bepaalt wat waar is of niet waar is. Dan voel je wel aan dat dat niet helemaal past met hoe de schrift er tegenaan kijkt. Op het moment dat je afwijkt van wat mainstream, wat iedereen zegt, dan heb je bijvoorbeeld al een balk in je oog. Kijk, het andere punt waar de allergie zit, is dat oordeel ook vaak synoniem staat als afwijzen. Dat is de tweede valkuil. Oordelen in het oog van de wereld is omdat als jij het niet eens bent met de keuze die mensen maken, dan wijs je hen af. Dan wijs je hen af. Dat is nooit wat de Bijbel leert als het gaat om oordelen. Maar zo voelen mensen dat wel. En hoe komt dat nou dat mensen dat zo voelen? Omdat mensen denken, en ik denk dat jullie die Ik ben nu eenmaal zo. Heb je wel eens gehoord? In een overleg op je werk, iemand hup, flats hem er even in, je spreekt hem erop. Ja, pff, ik ben nou eenmaal zo. Met andere woorden, dat heb je maar te slikken. Ik ben nou eenmaal zo. Onbewust identificeren we ons met het vlees. Met onze oude selfie. En de ongelovigen ook. Die doen dingen vanuit het vlees, vanuit begeerte. Zondes komen voort vanuit begeerte. Je selfie eronder houden betekent controle hebben over je begeerte. Je ogen zien wat, begeren het, willen het. Maar de Bijbel zegt dat wij veranderd moeten worden in ons denken. Dat is heel wat anders dan wat deze wereld leert. En we kunnen nu knikken van, ja, ja, tjoh, dat is allemaal wat. Maar dit infecteert ons ook. Ik weet niet hoe vaak je de Bijbel zelf leest en stille tijd houdt. En je laat voeden door de Heilige Geest. Maar als dat allemaal maar zo is, dan hoor je het hier op zondag. En misschien nog eens een keer ergens anders. Maar 24 uur per dag worden wij gecommuniceerd en overladen met deze manier van denken. Dit is hoe de wereld denkt. Met er nog achteraan. En wat maakt het uit? Ik val jou toch niet lastig? Ik doe toch niemand kwaad als ik zo leef of dit of dat doe? Ik wil toch ook alleen maar gelukkig zijn? Only God can judge me. Wij mogen er niks van vinden. Dus er zijn twee pijnprikkels. Het gevoel van afwijzing, dat oordelen afwijzen zou zijn. Maar dat komt omdat mensen zich vaak identificeren met wat ze doen. Zo kijkt God nooit naar een mens. En zo moeten wij ook nooit naar mensen kijken. Naar wat ze doen. Mensen handelen naar het vlees. Dat is een gegeven. Daarom hebben wij goed nieuws. Dat vlees aan het kruis mag hangen met Jezus. Dus het heeft geen zin om te gaan steken op wat mensen doen. Het is meer dat je naar de bron toe gaat. Dat is belangrijk. En de ander is natuurlijk, de manier van denken in de maatschappij is dat er geen waarheid is. Maar dat waarheid afhankelijk is hoe jij ernaar kijkt. Nou, dan is het prijsschieten. Daar zit de allergie van de tolerantiemaatschappij. En zo wordt er dagelijks op internet gecommuniceerd. Maar vleesie oordeelt wel. Dus ook de tolerante mens pakt regelmatig zijn dubbelloops hagelgeweer en schiet op alles wat voorbij komt op internet. Ongegeneerd. En je raakt altijd wat, hè? Vliegende kraai vangt altijd wat. Dus we beledigen elkaar bij de vleet. En we voelen allemaal aan, dat gaat hem niet worden. En wat is blijven hangen en waar de boze op aanhoudt, mag niet oordelen. Pas goed bij hem. En als christenen gaan we elkaar zelfs al corrigeren. Ja, broer, zus, je gaat wel heel makkelijk. Jezus zegt dat je niet mag oordelen hoor. Dat deed hij zelf ook niet. En we gaan er een soort geestelijke spreuk van maken. Een soort orakel. Maar dat leert de Bijbel helemaal niet. Punt 2. Wat is oordelen eigenlijk? Als we goed naar de tekst kijken, dan veroordeelt Jezus hier de persoon die een balk heeft in zijn oog en bij een ander haarveen weet te vertellen waar het fout zit. Dat is de kern waar Jezus over gaat. En als we nou kijken naar een definitie van wat is nou oordelen, dan zegt het woordenboek, dat is het proces van het vormen van een mening of beoordeling door kritisch te vergelijken. Het proces van het vormen van een mening, dus ik probeer een mening te vormen of een beoordeling, er gebeurt iets en dan ga ik onderzoeken. Dus mijn onderzoek maakt, ik ga een eerlijk onderzoek, een soort rijdende rechter, twee geschillen, hij komt langs, hij gaat bij de ene partij kijken, hij gaat bij de andere partij om zijn mening te vormen, dat doet een rechter. En dan kijkt hij, kritisch, en uiteindelijk velt hij zijn oordeel en daarmee moeten we het doen. Pat, hamerslag erop. Niks verkeerds mee toch, mensen? Sterker nog, u bent vanochtend vroeg hier al begonnen met oordelen. Duurde de zangdienst al lang? Zat die spreker nou al 10 minuten te kletsen? Waarom heb je een trui aan? Of een spijker? Weet je? We maken continu afwegingen. En dat is normaal. Want anders kunnen we helemaal niet functioneren. We moeten een mening vormen en dingen toetsen om te kijken wat het is. En dan moet je houden tegen het beeld wat er waarschijnlijk in de wereld is van... Jezus zei dat we elke levensstijl of opvatting klakkeloos moeten accepteren of goed vinden. Het niet oordelen. Dat is wat er tussen haakjes, wat mensen niet uitspreken, pardon, maar wat ze vaak wel bedoelen, is, ja, je mag niet oordelen, want Jezus vindt het ook helemaal niet erg hoe ik leef en wat ik doe of wat ik vind. Want hij is liefde. Zo denkt de wereld. Zo denkt de wereld. Maar dat zegt Jezus niet. Want wat Jezus hier veroordeelt in de tekst is een hypocriet oordeel. Het is gewoon hypocriet. Het betekent namelijk dat je voor jezelf een andere maatstaf hebt waarop je jezelf beoordeelt en bij die ander gaat zitten vlooien voor een splintertje. Kom maar zuster, ik haal even het splintertje uit je oog, terwijl je jezelf er een levensstijl op nahoudt waar de honden geen brood van lusten. Die manier van oordelen veroordeelt Jezus. Dat is hier waar het om gaat. Jezus zegt niet dat je niet mag oordelen. Jezus zegt dat je niet hypocriet mag oordelen. Dat je niet een oordeel over een ander mag vellen zonder eerst naar jezelf te kijken. In die tijd in Jezus hadden de rabbijnen kenden twee goddelijke oordeelsnormen. Dat was een rechtvaardig oordeel en een genadeoordeel. Maar eigenlijk zegt Jezus, bekijk eerst eens voor jezelf onder welke categorie val jij. En als je weet in welke, pas die dan ook toe op de ander. Wij willen graag onder een genade vallen, toch? Wij zijn van genade, niet van rechtvaardigheid. Only God can judge me. Nou, dan weet ik wel hoe het eindigt. Niet bij God. Dus wij kiezen voor een genade. Oké. Kijk dan. Dat is dus je blikrichting. Kijk dan ook zo vanuit genade naar die ander. Dat is stap 1. Wat de tekst ook leert, is dat wij alleen maar de uiterlijkheden zien. Ik kan altijd alleen maar de uiterlijkheden waarnemen. En we lezen dadelijk zo verder. De vrucht, je daden, dat is wat ik waarneem. Maar ik ken natuurlijk nooit je innerlijke motieven. Want only God can judge me tatoeage kan ook betekenen, ik heb het aardig verrommeld in het leven, maar ik bedoelde het wel goed. Alleen God ziet mijn hart. En dat is waar. Alleen God ziet je motieven. Ik heb vroeger als kind ook wel eens iets gedaan, maar ik kon dat helemaal niet, dus ik verprutste het. En het gevolg was dat ik straf had en dat ik ergens jankend op mijn bed lag in mijn kamertje. Maar mijn motieven was, ik wilde wat aardigs doen voor mijn ouders. De kinderen die dachten, we maken een mooie tekening voor opa en oma. Ja, moet je net niet op een nieuwe behang doen. Staan we er met de verzekeringsformulier, weet je wel. Er stond ook zo'n mooie nieuwe dressoirkast met zo'n mooie grote fruitschaal. Nou, Wouter dacht, dat is leuk, dat lijkt wel een stuur van een bus. Brrr, met mooi ruw aardewerk over het mooie lak. De hartsgesteldheid is goed, ik wil spelen en leuk, het lijkt een stuur. Maar de gevolgen is, dat zien we natuurlijk nooit. Als het gaat om een oordeel, dat zien we nooit. Maar de vraag is, of bekende spreuk is, die wil ik ook nog noemen, wees snel om jezelf te beoordelen en langzaam om een ander. Kijk, een oordeel is er nooit op bedoeld om de ander kapot te maken of weg te zetten. Dat leert de Bijbel nergens. Maar de Bijbel leert ook niet dat je niet moet oordelen. Sterker nog, als we verder lezen, komen we een Jezus tegen. Want ik heb mensen, hoor, die heb ik echt meegemaakt, die zelf nooit de Bijbel lezen, maar met droge ogen weer, Jezus oordeelt echt niet. Je oordeelt nooit. Jullie van de kerk, weet je wel. Nou, en misschien terecht hoor, want wij kunnen nog wel eens met hagel schieten. Omdat er iets gebeurt en in paniek van alles. Dat is nooit de bedoeling. Dat is ook niet Bijbels. Maar Jezus kon er echt wel wat van. Vers 8. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Dat gaat over mensen, hè? Gaat over mensen. Geef wat heilig is. Wat is heilig? Dan moet je een oordeel vellen. Om te weten wat heilig is. Je moet onderzoeken om te is dit heilig of is dit niet heilig. Maar hier zien we Jezus die prompt, je mag niet oordelen. Hij fietst hem er toch eventjes in. Dan gaan we naar vers 15. Wordt het nog even wat sterker. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Dat wordt erg lastig als we helemaal niet zouden mogen oordelen. Toch? We gaan dadelijk, stip ik even heel snel, wat Bijbelteksten aan. Het staat er vol mee, lieve mensen. We kunnen niet zonder een oordeel. Maar niet een oordeel waarbij je mensen afwijst, radicaal, of ze in de hoek schopt, of ze de nek omdraait. Dat is het niet. En al helemaal geen hypocriet oordeel waarbij je ook nog niet eens scherp naar jezelf kijkt. Daar heeft Jezus het over. Maar wij moeten wel oordelen. Want het zou wat zijn als hier zomaar, we kunnen een gastspreker uitnodigen en die begint hier van, die gaat in de lotushouding zitten en een beetje wierook en van alles. Nou, dan gaan we toch even kritisch van, is dit volgens de schrift? En dan ook nog, ja, we kunnen tenslotte ook nog in Boeddha bidden, weet je. Klankschalen erbij, we maken er een feestje van. Nou, dan stappen wij toch wel als ouders op het podium. Nou vriend, kom maar even mee, maar dit feestje gaat niet door. Dat is niet volgens de schrift, het is afgoderij. Weet je wel, vellen we een oordeel. Wijzen we die man niet af, maar wel zijn daden. En dan hebben we gesprek, hoe komt dat? Hoe kom je daar nou bij om dat te doen hier in de kerk? Ik bedoel, dit leren we toch helemaal niet? Nou ja, je snapt hem. Maar hier zien we Jezus heel scherp. We moeten een vruchtproef dus doen. Dat is het derde punt. Een liefdevol, gefundeerd oordeel. Hier geeft Jezus eigenlijk niet de lakmoesproef, maar de vruchttest. Dus alles wat op je pad komt, dan hou je de... Welke vruchten levert dat nou op? Als iemand dat of dat leert, ontstaat er dan ruzie, twist, nijd, scheuring? Is het dan wel van God? Dat zijn niet de vruchten van de geest. Dus wij leven in een wereld waar de boze heerst en zijn gif spuit en gedachtenspinsels uitstrooit qua media dag en nacht over ons heen. En hij zaait. Maar dat brengt zijn vrucht. Het is altijd onkruid. Het brengt toch altijd narigheid voort. Of verwijdering. Of dat mensen niet meer gaan bidden. Heb ik ook veel meegemaakt. Dat mensen een gedachte hebben omarmd. En zeggen, ja, ik geloof wel. Maar uiteindelijk geen stille tijd meer houden. Geen zin meer hebben om Bijbel te lezen. De samenkomsten gaan versloffen. Weet je, dat is de vrucht die het voortbrengt. Want je moet veranderd worden in je denken. En als je niet veranderd wordt in je denken, dan blijven je handelingen, worden toch raar. Dan komt er geen druiven aan je wijnstokje. Maar dan zijn het vruchten van de zonde, van het vlees. En dan gaat Jezus zelfs nog een stap verder. Het wordt nog leuker. Vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Over iemand die nooit veroordeelt, gesproken. Lieve mensen, dit is kei en keihard. Weet je wanneer dit waarheid wordt? Als je niet mag oordelen. Dit is het vuile gif van de boze. Als je niet mag oordelen, als je broeders en zusters, als je mensen niet aanspreekt. Dan zijn er dus mensen die misschien ten diepste overtuigd zijn dat ze Heere Heere hebben gezegd. En ze gedachten een relatie met Jezus te hebben. En die wakker worden voor een witte troon waar geen hoop meer voor is. Dat is afschuwelijk. Dus de schijnwereld die de boze creëert. Je moet allemaal lekker doen waar je zelf zin in hebt. En je mag er iets van vinden. Foei, foei, foei. Je hebt een pelletpalk in je ogen. Hoe durf je? Dat is liefdeloos. Want de tucht van de Heer is liefde. Het feit dat je als vader of moeder je kind wil corrigeren is liefde, omdat je weet waar het anders uitkomt. Maar iemand maar zo gang laten gaan onder het mom van dat is liefdeloosheid. Daar gaat een mens aan kapot. En dan nog op je rug laten krassen, only God can judge me. Dat is bijna een godspe. Dat je vraagt om het eindoordeel over jouw leven, waar helemaal geen hoop meer is. Dat is een satanische, misselijkmakende grap. Dat is echt niet leuk. En deze wereld gaat er kapot onder. Die roepen allemaal, only God can judge me. Maar je bent op weg naar de verlorenheid om bevestigd te krijgen, this is it. Wij zijn geroepen om licht te zijn. Hoort daar oordeel bij? Ja. Maar wel een heel liefdevol gefundeerd oordeel. Een oordeel vanuit ogen van genade. Die weet wat het is om verloren te zijn. Die weet wat het is dat als God mij had moeten judgen, ik verloren was voor eeuwig. Het is liefde die mensen met dit soort gekras op de rug aanraken en met liefde eromheen gestaan. Joh, broer, zus, waar zit je pijn? Geef hem je pijn. En hij geeft je leven. Nieuw leven. Je bent zijn kind. Van niet oordelen gaat de wereld kapot. De wereld kapot. Je mag niet oordelen. Is een halve waarheid. En een hele leugen. We gaan straks avondmaal vieren. Dat was het oordeel over de wereld die verloren gaat. Dat is Gods oordeel. En hij heeft het met pijn gedragen. Omdat hij van ons houdt. En wij zijn geroepen om te oordelen. Een paar teksten. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat u door niemand misleiden op geen enkele manier. Dan moet je oordelen. Je moet weten of je misleid wordt. Lucas 17 vers 3. Als je broeder zondigt, bestraf hem en indien hij berouw heeft, vergeef hem. Je moet omzien naar elkaar. Het is liefdeloos om iemand de vernieling in zien gaan. Maar met tranen. Maar wel als je iemand aanspreekt met de wetenschap dat je ook geen haar beter bent. En dat ook jij kan struikelen. Dat is een liefdevol gefundeerd oordeel. Dat betekent dat je je mening vormt aan de hand van de schrift. Aan de hand van de geest. Met het doel, altijd met het doel, dat die ander weer terugkomt bij de Heer. En leven vindt. Echt leven. 1 Timotheus 5 vers 20. Berisp openlijk wie zich misdragen, opdat de overigen worden afgeschrikt. Dat is niet om je te ziek stralen. Dat is liefde. Omdat drugs je geen stap verder helpen. Of alcohol. Of seksuele losbandigheid. Het helpt je niet. Het gaat je kapot maken. Want zonde sloopt je. 1 Thessalonicenzen 5 vers 21, 22. Onderzoek alles, maar vermijd elke vorm van kwaad. 1 Korinthe 11. Voor het avondmaal. Een mens moet zichzelf onderzoeken alvorens hij eet van het brood en drinkt van de beker. Dat is niet of je wel goed genoeg bent voor God, maar dat heeft te maken met exact hetzelfde. Hoe sta ik in mijn liefde tot mijn naaste? Daar gaat het over als je de context leest van de Korinthebrief. Eet jij je eigen helemaal vol en die ander komt om van de honger? Hoe zit dat dan? Eerst naar jezelf kijken. Dan is er geen liefde voor je naaste. En doe dat weg. Kom in het reine met de Heer. En ga dan naar de ander. 1 Timotheus 4 vers 16. Neem je in acht. Houd je aan de leer en blijf dat doen. 1 Petrus 4 vers 17. Het oordeel begint bij het huis van God. Dus niet omdat God er lol in heeft. Maar het is het proces van heiligmaking. Zodat wij lijken op Jezus. Omdat we zout zijn. Omdat we licht zijn. Omdat we vol liefde, vanuit genade, naar buiten mogen gaan. En mensen Christus mogen laten doen zien door ons leven. En daarmee vel je een oordeel. Want het only God can judge me. Als mensen werken in het vlees en je komt met het licht, dan breng je het zwaard. Het is net als de belastingdienst, we kunnen het niet leuker maken. Er ontstaat strijd. Er ontstaat strijd. Maar bij die stap 2 van de verlossing betekent je wapenrusting aan. Die doe je niet aan op het moment dat de oorlog is. Die doe je iedere dag aan. Want we zijn slachtschaap. En er worden zielen, moeten we redden. Er gaat een wereld verloren en het is 2 voor 12, als het niet 1 voor 12 is. En door niet te oordelen, helpen we ze niet. Wij verkondigen Jezus. En dat doen we vanuit een liefdevolle houding, zonder mensen af te wijzen, vanuit genade en gefundeerd, om hen aan de voet van het kruis te brengen. En we knielen ernaast, we knielen mee, want we zijn geen haarbeter, we zijn geredde zondaren en nu kinderen van God. En we leven door de kracht van de geest. En daarom mogen we vrijmoedig aan het avondmaal gaan, want het echte oordeel is al gedragen. Amen. Pas dus op, want een halve waarheid is en blijft een hele leugen. Grrr, ben ontmaskerd, zegt de slang. Dat is hem. We gaan danken. Lieve Vader, Heer, waar zouden we zijn zonder uw geest? Waar zouden we zijn zonder het woord? U bent het woord. Heer, en het voelt zo goed, Heer, want oordelen zit zo'n naar smaakje aan. Het voelt dan zo alsof we mensen afwijzen. We mensen pijn willen doen of het weer beter weten. Maar Heer, u heeft over een oordeel onderscheidingsvermogen vanuit liefde. Vanuit genade. En Heer, leer ons dan ook met uw ogen kijken naar onze naaste. Naar onszelf. Dat we als geliefd kind van God anderen mogen redden. Maar wel eerlijk en open zoals het is. Zonde zijn zonde. Kwaad is kwaad. Wolfgedrag is wolfgedrag. Maar we doen het vanuit uw liefde. En Heer, wilt u ons de kracht geven om eerst naar onszelf te kijken. Alvorens over het splintertje van onze broer of zus of naaste te beginnen. Heer, help ons. Heer, leer ons om uit te gaan. Geef ons verlangen, Heer, om uw liefde te verkondigen, om zout te zijn, om licht te zijn. En dat kunnen we alleen maar als we verbonden zijn in u. Help ons daartoe. In Jezus' naam. Amen. Rinus.